Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is even wat wennen, gemeente, om in deze locatie te zijn. We zijn wel dankbaar dat dat kan, deze komende zondagen. Wat ook veranderd is, is dat u een nieuwsbrief hebt gekregen, een weekbrief. Dat zeg ik dan even ook voor de kerktelefoonluisteraars. En ik heb nog twee afkondigingen. Dat is, de uitgangscollecte is bestemd voor de verwijdering van het asbest. Van harte bij u aanbevolen. En aan het einde van deze dienst zingen we ook het Lutherlied. Laten wij nu deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 98, vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere. Psalm 98, vers 1. Luister nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 31, vers 1. Op u betrouw ik, Heer der Heren. Psalm 31, vers 1, na de lezing van de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Ik wil dat we morgen ook in de preek stilstaan bij de reformatie. Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Daar lezen wij als volgt. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefde van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ten eerste dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige welke ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zijt, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ten eerste de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover de schriftlezing. Wij zijn bezig met een prekenserie over de uitdrukking bij Paulus: ik wil niet dat u onbekend bent, broeders. En dat vindt u ook in vers 13 van Romeinen 1. Doch ik wil niet dat u onbekend zijt, broeders. En dan komt er een essentieel thema wat Paulus behandelt. En dat is in Romeinen 1 het thema van het evangelie. En daarom is de tekst voor de preek vers 16 en vers 17. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ten eerste de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden en de dankzegging aan dankzegging voor de familie Strijbis en de familie Tim, waar in beide gezinnen een kind geboren mocht worden. Bij de familie Strijbis een dochter, Abigaël, en bij de familie Tim een zoon genaamd Samuel. Meneer en mevrouw Hottinga zijn 45 jaar getrouwd geweest op 22 oktober. En in het huwelijk hopen te treden Gerrit van Ree en Rianne Maasland aanstaande donderdag in de Hillegondakerk. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Heere, groot en machtige God, op deze zondagmorgen komen wij wederom tot u in het gebed, om u in de eerste plaats onze hartelijke dank te brengen voor wie u bent. En dat we mogen leven in een land waarin we u nog kunnen dienen, vrij en ongestoord. Heren, dat er een plek is waar we samen mogen komen om u te eren, om u te dienen, te danken en om naar uw woorden te luisteren. O Heere, u bent die machtige, verheven, drie-enige God. De schepper van hemel en aarde, maar ook de rechter van alle mensen. U, Heere Jezus, u bent de redder van allen die in u geloven. En daarom bent u gekomen in uw liefde en genade om mensen te redden. Om het verlossingswerk te volbrengen. Om mensen op te roepen tot bekering en geloof in u. Om ook uw kinderen op te roepen tot een heilig leven. Om ze te verlossen van de hel en te brengen bij u in de hemel. En Heilige Geest van God, we danken u dat u bent uitgestort. U bent van de thuiszorg. U brengt het bij ons thuis. U brengt dat heerlijke heilswerk. U brengt het ook bij ons binnen. Zodat mensen worden aangeraakt. U hebt ons verblijd, Heren, ook in de afgelopen week. Toen ik mocht horen tot tweemaal toe hier in omgeving hoe er een vrouw die vroeger lauw was, eerder lauw dan trouw, hoe die krachtig door u is gegrepen, hoe die krachtig door u is bekeerd, hoe haar ziel is gered en haar tranen zijn gedroogd. Heren, als we dat weer eens horen, dat u in de buurt van Rotterdam bent, dat u, Heren, in de buurt bent van gezinnen. Als we mogen horen, Heren, hoe uw harten, hoe u met uw hand beslag legt op mensenleven, dat u dat nog steeds doet, zoals u deed bij Paulus, zoals u deed bij Timotheus, zoals u deed bij Luther en Calvijn, zo doet u het nu nog. En als we dat eens mochten horen, dan verblijden we ons in uw daden. Dan springt onze ziel op van vreugd. Als we mogen horen, deze en die is al daar wederom geboren. Daar is God in zijn leven of in haar leven gekomen. Daar is alles ondersteboven gegaan en er is Jezus bovenaan komen staan. Heren, zo willen we u danken dat u nog steeds doorgaat. Ook vanmorgen, onder de bediening van het evangelie. Om mensen te raken en te redden. Zodat zondaars zich gaan afkeren, bekeren van hun zondige weg. Of van hun halfslachtige weg, of van hun dubbelhartige weg. En zich in geloof aan u gaan vastklemmen, Heere Jezus, als hun heiland en Heer gaan aanvaarden. Heere, we danken u dat u zo ook vanmorgen, en daarop mogen we vertrouwen, uw woord gaat gebruiken om ook mensen voor uzelf in te winnen. Heren, wij willen u ook danken voor de blijdschap in de gemeente. De geboorte van twee kinderen. Werk van uw handen. Heren, wat is dat rijk. Als u weer verblijdt als er een gezin mag zijn waar een kindje welkom is. Door u geliefd, door u geschapen. Je bent welkom zoals je bent. Gewenst, geliefd, gewild, belangrijk, uniek. En Heren, zo hebt u dat gedaan in de familie Tim. En ook bij de familie Strijbis. Heren, wij willen u bidden om een zegen bij de opvoeding. In deze boze, donkere tijd. In deze boze wereld. Heren, mogen ze een bieze mandje hebben. Een bieze mandje waarin ze gelegd zullen worden. Zodat ze niet zullen verdrinken in de stroom van de afvallige tijd. En laat dat het mandje mogen zijn van uw verlossende genade, Heren Jezus. Daarin zijn onze kinderen veilig. In die arken der verlossing. Heren, wij willen u ook danken voor de trouwerij die aanstaande is, aanstaande donderdag. Als twee mensen elkaar hebben mogen vinden, als twee mensen elkaar hebben mogen ontvangen uit uw hand. En dat ook met uw zegen willen laten bevestigen in een huwelijk. Heren, gaat u ze voor in met uw heiligt en stelt u ze ook tot een zegen. Heren, wij willen u ook bidden voor degenen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Wees hen nabij, o God, die zuchten, die pijn hebben, die niet alleen lichamelijke pijn hebben, maar ook van binnen pijn voelen, waar de liefde gekwetst is en waar de wonden van in de ziel zijn geslagen. O Heren, ontfermt u zich. Wij willen u, Heren, bidden voor een opwekking, een herleving. Als ook in deze tijd, deze week, de reformatie wordt herdacht. Heren, dan hebben we er niet genoeg aan om terug te kijken. Maar dan kijken we ook vooruit en we kijken vooral naar boven. O Heilige Geest van God, vul opnieuw onze harten. Vul onze kerken, vul onze gemeentes met uw heilige tegenwoordigheid. Zodat we mogen zijn als een lichtend licht in een zoutend zout. Heren, we willen u hartelijk danken ook voor familie Hottinga, die 45 jaar getrouwd mochten zijn afgelopen donderdag. Een dubbel feest, de geboorte van een kleinkind en het vieren van een huwelijksjubileum. Heren, wilt u ook hen nabij zijn bij het klimmen van de jaren. En zegenen met uw genade, met uw troost, met uw licht en uw liefde. Ga hen bij voortduur ook voor. Heren, zo willen we u bidden, ook voor deze dienst. Mag alles in goede orde geschieden en verheerlijk uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 46. Psalm van Luther. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. Vers 4, de Heer de God der legerscharen. En vers 6, de Heer de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 1, 4 en 6. Gemeente, er staat in vers 13, ik wil niet dat u onbekend zijt, broeders. En wij zijn zoals gezegd bezig met een prekenserie over die belangrijke woorden in de brieven van Paulus, die wij tot 6 maal toe vinden in zijn brieven. En dan wordt daar een belangrijk thema behandeld, en dat is in de Romeinenbrief het thema van het evangelie. Paulus zegt in Romeinen 1, in die eerste verzen die we gelezen hebben, dat het zijn grote verlangen is om die blijde boodschap ook in die grote hoofdstad Rome te verkondigen. Hij zegt in vers 15, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome is, het evangelie te verkondigen. Hij weet zich een schuldenaar van Jood en Heiden, zegt hij in vers 14. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Maar, zou je denken, die gemeente in Rome, ja, zijn allemaal gelovigen. Die hebben het evangelie al lang gehoord door een ander die dat daar gebracht heeft. Die mensen daar in Rome, in die gemeente, die waren al lang tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En toch wil Paulus naar hen toekomen om hen het evangelie mee te delen. Hoe kan dat nou, het evangelie aan gelovigen? Het evangelie, dat breng je toch alleen maar aan zondaars, aan heiden, aan ongelovigen, aan onbekeerden? En het lijkt net alsof Paulus hier wil zeggen, nee, dat evangelie, dat hebben christenen net zo goed nodig. En dan wel het volle evangelie, het rijke evangelie in al zijn heerlijke rijkdom. Want, beste mensen, wij zijn kerkgangers en wij zijn trouwe kerkgangers. Maar als het nou gaat over wat is nou het evangelie, dan zijn er heel veel kerkgangers die er toch maar heel weinig van weten. Die me toch eigenlijk maar heel weinig kunnen vertellen en die het evangelie toch eigenlijk maar slecht kennen. En nou ga ik vanmorgen proberen in een half uur tijd, want we moeten 10:30 weg zijn. Ik weet niet hoe dat gaat lukken. Nou wil ik u proberen om in een half uur tijd iets van die heerlijkheid en die rijkdom van het evangelie te laten zien, met Gods hulp. Zodat u gaat een beetje gaat begrijpen waarom Luther daar nou zo verrukt over was. We lezen vaak en we horen vaak in deze week van reformatieherdenking en zo. En dat was een enorm fijn en blij opwekking. En Luther kwam tot het licht en hij was vrolijk en zo. Ja, zal wel. Fijn voor hem. Maar wat was nou zijn vreugde? Wat was nou zijn blijdschap over dat evangelie? Nou, we gaan proberen om dat te ontdekken en te beleven. Ik zet boven de preek Gods dynamiet. Gods dynamiet. Een kracht Gods staat er in vers 16. Het evangelie is een kracht Gods. Staat het woordje dynamiet in de grondtekst. Gods dynamiet. En daar zijn er 3 trefwoorden. We letten allereerst op de gerechtigheid van God. Er staat in vers 17. De rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. Ten tweede letten we op het evangelie van Christus. Er staat in vers 16, ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. En ten derde letten we op het geloof van de zondaar. Er staat in vers 16, het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Gods dynamiet, let op 3 gedachten. Ten eerste op de gerechtigheid van God. Ten tweede op het evangelie van Christus. En ten derde op het geloof van de zondaar. Ja, weet u, gemeentekinderen, jongelui, een van de mooiste dingen van de Bijbel vind ik dat het een levend boek is. Dat het een boek is waarin iets van Gods power zit. Geen dode letter. Maar dat dat woord van God leven en krachtig is en dat het je leven kan veranderen, vernieuwen, verrijken, ondersteboven kan zetten. Dat is nou die kracht van God. Het kan zijn, en ik denk dat er enkele ook zijn vanmorgen, die dat bij ondervinding weten wat dat betekent. Je gaat jarenlang, ga je uitsleuren naar de kerk. De ene zondag naar de andere zit je hier in de kerk en je luistert, maar het gaat langs je heen. En je leeft zo je leven af, onbezorgd. En plots Is daar in de Bijbel een zinnetje waardoor je vanaf dat moment niet meer dezelfde bent? Er gaat heel veel ondersteboven, je verandert, je leven verrijkt, je leven wordt verdiept. Dat kan zijn een Bijbeltekst die je leest, dat kan zijn een belijdenistekst die weer terugkomt, of een trouwtekst of een dooptekst. Of het kan zijn een preek die je hoort naar aanleiding van een tekst. Dat hakt erop in, dat slaat in. Nou, zo is het eigenlijk ook gegaan met die Romeinenbrief. In heel veel eeuwen heeft God die Romeinenbrief gebruikt in levens van mensen om verandering te brengen. Niet alleen het leven van mensen, maar ook het leven van kerken. En zelfs in het leven van volken en landen en zelfs in Europa. Wat bedoel ik? Ik bedoel dit. Kijk nou eens naar een man als Augustinus, 4e eeuw na Christus. Die man die was goddeloos en zo en die heeft van alles gedaan wat God verboden had. Maar hij is tot bekering gekomen radicaal door het lezen, tolle legen. Neem en lees. En in de crisis van zijn leven pakt hij de Bijbel en hij leest die Bijbel. Hij slaat hem op in Romeinen 13 en het is zijn bekering geworden. God gebruikte Romeinen 13 voor de bekering van Augustinus. 16e eeuw, Luther. Dat is onze tekst van vanmorgen. Maarten Luther, door Romeinen 1, vers 16 en 17, onze tekst. Zo ingrijpend veranderd. Het licht ging voor hem op. Troost golfde in zijn ziel. Toen hij ging ontdekken, ging inzien dat God niks van hem vroeg. Maar dat God hem zijn gerechtigheid om Jezus wil schenkt, geeft. In de 18e eeuw, precies enig, in de 18e eeuw om precies te zijn op 24 mei 1738 om 8:15 s'avonds, schrijft John Wesley in zijn dagboek, toen heeft het God behaagd om mijn zonde weg te nemen. En hoe gebeurde dat? Door het lezen, komt u verder, door het lezen van de Romeinenbrief. 19e eeuw, Kolbrugge. De komma van Kolbrugge, weer die Romeinenbrief. 20e eeuw, Karel Barth met zijn Reumerbrief. Een golf kwam er op gang. Een storm ging er opsteken. Ziet u, die Romeinenbrief die heeft wat. De power in. Die heeft de reformatie losgemaakt. Nou, dat is de inleiding. Eerste gedachte, de gerechtigheid van God. Staat in vers 17, want de gerechtigheid van God wordt in hetzelfde, in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God, waar denk je dan aan, jongens? Als je denkt aan Gods gerechtigheid, waar denk je dan aan? Als ik zeg, wat denk je nou aan als het gaat over Gods liefde? Kan je dat invullen, maar Gods gerechtigheid. Justitie staat er. Justitie. Dan denk ik aan een rechtbank. Ja. Weet je, dat woord gerechtigheid van God, dat doet me denken aan de rechterstoel van God. En dan word ik een beetje bang. Dat is bedreigend, straffend, oordelend. Dan denk ik aan hardheid en strengheid. Gerechtigheid van God. God is rechtvaardig. Onkreukbaar in zijn rechtvaardigheid, zeiden ze vroeger. En rechtvaardigheid wil zeggen dat je elk geeft wat recht en billijk is. Dat je het goede beloont en het kwade straft. Zoals een rechter het kwade straft naar de wet. En als een mens gaat inzien dat je eigenlijk voor God helemaal niks goeds kan presteren. En dat je als zondaar voor die rechtvaardige God dus eigenlijk straf verdient. Dan wordt dat woord gerechtigheid voor jou een enorme, een geweldige bedreiging. Daar komt angst in mee. Oordeelsangst. Angst voor de straf, voor de hel. Hoe kan ik rechtvaardig staan voor God? Hoe kan ik God recht in de ogen kijken? Ik als zondaar. Nou, dat is het probleem van Maarten Luther. Dat is het probleem van die jonge monnik. Hij topte daarmee. Het overweldigde hem ook. God rechtvaardig en ik een zondaar. En ja, hoe moet dat? Ik heb eigenlijk alleen maar God mijn overtredingen aan te bieden. Hoe krijg ik een genade God? Het wachtwoord van de hervormers. Mijn zielen doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kan ik straks voor die rechterstoel van Christus met opgeheven hoofd, zonder verschrikken, verschijnen? Ja. Weet je waar je Luther mee topte, gemeente? Dat is wel eens goed om dat nou weer eens te benadrukken. Dat is een schuld. Er zijn heel wat mensen in de 21ste eeuw die hebben schuldgevoelens of schuldcomplexen. En dan ga je naar een psycholoog, een psychiater, een psychotherapeut. En dan moet je leren praten, dan krijg je wat pilletjes. En dat is allemaal heel goed hoor, heel goed. Maar Luther die had niet alleen schuldgevoelens, die had werkelijke schuld voor God. Een onopenstaande schuld voor de levende God, voor de rechtvaardige God. En dat begreep hij heel goed. En daarom botst hij tegen dat woord gerechtigheid. Het krimpt in elkaar. Het is een vreselijk woord. Het jaagt me op, het maakt me onrustig. Als ik denk aan Gods recht. Ik haatte dat woord, zegt hij letterlijk. Het zet er een domper op mijn leven. Het vervloekt en verdoemt me. Ik zei tegen God, Heer, houdt u dan nooit op met mij te plagen met uw toren. Ik hield niet op te bonzen tegen dat woord uit Romeinen 1, gerechtigheid van God. Hij kon het niet openbreken totdat God het ging openleggen. In dat torenkamertje in Wittenberg. En toen ging hij het zien, inzien, dat gerechtigheid van God in het evangelie, door het geloof. We leven niet door ons eigen doen en kunnen en presteren. Maar door die gerechtigheid die geschonken wordt. En toen ging de poort naar het paradijs open. Het was voor mij een poort naar het paradijs. En in plaats van dreiging ging die tekst, die werd veranderd met een vreugdevolle glans. Een heerlijke boodschap van Gods reddende gerechtigheid. We hebben gezongen op Psalm 31, hè? Nou, Luther was bezig met die psalmen. Commentaar aan het geven, uitleg van de psalmen. En hij botst op Psalm 31. Red mij door uw gerechtigheid. Hoe kan dat nou? Gerechtigheid, dat redt mij niet, dat veroordeelt mij. Hoe kan dat nou? Hij ging het inzien. Een reddende, een verlossende gerechtigheid. In het evangelie. Door Christus. Dat woordje gerechtigheid, dat ging voor hem zo leven dat hij zegt, nou ga ik ervan houden. Ik vind het heerlijkste woord. Ik krijg het nou even lief als ik het vroeger gehaat heb. En als ik u nou vraag, wat betekent dat nou? Waarom kon Luther zich nou zo verblijden in die gerechtigheid van God? Dan ben ik bang dat u het nog niet snapt. En dan ga ik het proberen uit te leggen. Wat Luther er volgens mij in zag. Kijk, die gerechtigheid, die verlossen, die schenkende gerechtigheid. Er heeft een, mag ik dit zo zeggen kinderen, er heeft een kruis gestaan in deze wereld. God. En daar op dat kruis heeft Jezus, de Zoon van God, gehangen. En daar wordt gena van waarheid en vrede met een kus van het recht begroet. Omdat de Heer Jezus aan Gods recht heeft voldaan. En dan mag ik als een zondaar mijn armen om die redder slaan. En dan ziet God mij aan in Christus als rechtvaardig. Omdat zijn zoon de straf heeft gedragen die ik had verdiend. Nou, dat was zijn ontdekking. 1513, in zijn torenkamertje. 30 jaar oud, in zijn torenkamertje. Heel geleerd was hij, maar heel ongelukkig. Geen vrede in zijn hart. Onrust, strijd, maar geen vrede in het geloof. En het ging naar een crisis toe. Weet je, dat is vaak de praktijk in je leven. In het leven van een kind van God. Het gaat zo vaak naar een crisis toe. En in die crisis, dan is het erop of eronder. En in die crisis, ja. Ging dat, het zat vast op dat ene woord. En de Heere die ging het openleggen. De poort naar het paradijs ging open. Wat is dat een machtige ervaring, mensen. Als de poort naar het paradijs open gaat voor je persoonlijk. Bij Paulus ging de poort naar het paradijs open wanneer? Toen hij daar zat in die rechte straat, blind. Ging de poort naar het paradijs open. En voor Luther ging de poort naar het paradijs open toen hij Romeinen 1, vers 16 en 17 las en de licht opviel. En voor de moordenaar aan het paradijs ging het poort, voor de moordenaar aan het kruis ging de poort naar het paradijs open toen hij een beroep deed op die naast hem heen, de heiland. En voor allen die zich aan de Heere Jezus vastklemmen, dan gaat de poort naar het paradijs open. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig, het door het geloof gerechtvaardigde volk, doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Ik ga een stapje dieper. Waarom kon Luther zich nou zo verblijden in dat woordje gerechtigheid? Heerlijk woord. Terwijl ik denk van ja, dat heb ik nou juist niet. Ik ga een stapje dieper. Ik hoop dat u me kunt volgen nu. Weet je wat er niet staat? Er staat niet, want de liefde van God wordt in het evangelie geopenbaard. Dat zou u en ik zeggen. Eerlijk is eerlijk. Wij zouden zeggen, als het nou gaat over het evangelie. Nou, vertel u nou eens wat het evangelie is. Vertel het eens aan iemand die voorbij komt. En dan gaat u en ik, net zo goed, dan gaan we al gauw praten over, ja, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dat is ook waar. Dan gaan we praten over de genade van God en de liefde van God die zondaren zoekt en wil behouden. Dat zouden we verwachten in de Romeinenbrief. Dat zouden wij invullen. Dat zouden we ook kunnen begrijpen. De liefde van God die zich erbarmt over een zondaar. Maar weet je, hier staat dat woordje gerechtigheid. In het evangelie gaat het om Gods gerechtigheid. En dat is zo'n grote troost. Waarom dan? Nou, hierom. God is zo verheerlijkt. Gods recht is zo genoeg gedaan. Door dat grote werk van de Heere Jezus op het kruis. En dan komt het. Dat God rechtvaardig is als hij de zondaar. Die zijn zonde beleidt. En die pleit op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dat God rechtvaardig is om zo'n zondaar aan te nemen. Om zo'n zondaar te bevrijden van schuld en straf. Om zo'n zondaar te behouden en te redden. Mag ik eens andersom zeggen? Het zou van God onrechtvaardig zijn. Als hij een zondaar die zijn zonde beleidt. En die gelovig zijn hand leggen op het offer van de Heer Jezus. Het zou van God onrechtvaardig zijn. Al zou hij zo'n gelovige zondaar afwijzen. God is het verschuldigd aan het werk van zijn zoon. Er staat in 1 Johannes 1 die prachtige tekst. Indien wij onze zonde belijden dan. Indien wij onze zonde belijden. De Heer is getrouw en dan niet barmhartig. De Heere is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen door zijn bloed. Vroeger zeiden ze, Sion wordt door recht verlost. En daar hadden ze gelijk in. God kan naar recht niet schuldig keuren. Dat kan God. Omdat God een rechtsgrond heeft in het volbrachte werk van zijn fundament, van zijn zoon. En dat is het fundament waarop ik mag gaan liggen, waarop ik mag rusten. En dan zal God mij naar recht behouden. Dan kan ik inderdaad, dan heb ik stevige grond onder mijn voeten. Kan ik het zekere weten, hoef ik niet meer bang te zijn voor die rechterstoel. God is niet alleen genadig als hij me bevrijdt, maar ook rechtvaardig. God moet de zon, tussen aanhalingstekens dan, God moet mijn zonden vergeven. Als ik die aan hem beleden heb en als ik pleit op het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus. Begrijpt u? Er is ten volle aan Gods recht voldaan. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. God heeft nou niks meer te eisen, niks meer te vragen. Straf is gedragen, zijn recht verheerlijk. Dan kan God alleen maar geven. En dat doet hij zo graag. Ik werd getroffen door een, in de voorbereiding van deze preek, dan ga ik naar de tweede gedachte. In de voorbereiding van deze preek werd ik getroffen door Psalm 22, ook zo'n psalm. Ik had het net over Psalm 31, red mij door uw gerechtigheid. Maar psalm 22 is de kruispsalm, de lijdenspsalm. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan denken we aan het lijden van de Heer Jezus. Dat God in zijn gerechtigheid zijn aangezicht moest afwenden van zijn Zoon in die 3 uren van duisternis. Toen heeft Gods recht straf uitgeoefend. En weet je, in die tweede helft van die psalm 22, dan gaat het ook over de opstanding. Dan gaat het ook over de opstanding. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot hem bekeert. Dan gaat het steeds verder, naar de heidenvolken toe. En dan het laatste vers, dat slotvers, u kent dat. Zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroost, het nageslacht, te melden het heil van zijn gerechtigheid. En zijn grote daden, hoort u het? Niet om het nageslacht te melden, zijn liefde en zijn genade, ja dat ook wel. Maar ook het heil van zijn gerechtigheid, verlossend, reddend, omdat er een rechtsgrond is in zijn Zoon. En zo kan ik goed begrijpen, zo kan ik een rechtvaardig God lief hebben. Tweede gedachte, het evangelie van Christus. Er staat, want ik schaam mij voor het evangelie niet, het evangelie van Christus niet, vers 16. Het evangelie betekent een blijde boodschap, daar word je blij van. Daar word je blij van. Er moet in elke kerkdienst iets zitten dat je zegt van, joh, daar word ik blij van. Je kan ook wel eens op je kop krijgen in de kerk. Dat als een geslagen hond de kerk uitgaat, dat kan heilzaam zijn. Maar er moet altijd een lichtpuntje in elke kerkdienst zijn. Anders zit je onder een verkeerde preek. Een blijde boodschap. En waarom was Luther nou zo blij? 2 redenen. De eerste heb ik al gezegd. God heeft een rechtsgrond. God die is geen medelijdende rechter die zegt van ach, nou ben je zondaar. En hij heeft je straf verdiend. Ik vind dat eigenlijk zo zielig voor je. Ga maar naar huis. Je mag de rechtszaal verlaten. Dan zou de rechter aan zijn heilige eisen, aan de eisen van de wet, daar zou hij een handje mee liggen. Dat kan niet. Nee, je mag de rechtszaal verlaten. Maar de rechter hoeft niet tekort te doen aan de eis van de wet. De eisen van de wet zijn ten volle vervuld. En het tweede, dat geeft mij heerlijke ruimte. Straf is gedragen. En de tweede reden waarom er nou zo'n blijde boodschap is, is dat ik daar niks meer aan hoef te doen. Het is door het geloof. Ik hoef er zelf niks meer voor te presteren of te ondernemen. Het gaat allemaal van God uit. Hij heeft het tot stand gebracht. Hij heeft het volbracht in zijn Zoon. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om een zondaar aan zijn hart te drukken. Niet door onze kracht, het is Gods kracht, God dynamiek tot behoud. Niet mijn inspanning. Ik vind het soms zo moeilijk, Domen. Ik vind het soms zo moeilijk. Geloven, dat vind ik het moeilijkste wat er is. Daar heb ik niks van begrepen. Echt niet. Want geloven is niet moeilijk. Geloof is niet iets wat je moet presteren en wat hele moeilijke klus is. Het gaat van onze kant helemaal niet. En daarom zegt God, daarom heb ik het gedaan. Er zit bij ons iets van wetticisme in. Dat zuurdees, dat gaat er niet uit. Het evangelie bestaat voor heel veel mensen heimelijk toch uit ja, dingen die je moet doen. Die je moet voelen. Wil God je dan echt kunnen aanzien in genade? Of wil je geschikt zijn voor het evangelie? Heb ik nou wel genoeg gebeden, dominee? Heb ik nou eigenlijk wel diep berouw over mijn zonde gehad? Heb ik eigenlijk wel al mijn zonden beleden? Of ben ik nou toch wat vergeten? We behandelen vaak het evangelie als een wetboek. Maar het is openbaring van Gods genade en zijn recht. Zijn waarheid en zijn liefde. Ik bedoel dit. Als jij aan een zondaar, als je aan een medemens, een ongelovige, als jij vertelt wat hij moet doen. Wat moet ik nou doen om behouden te worden? Nou ja, kom in ieder geval zondagmorgen naar de kerk. Ik nodig je uit voor de kerkdienst. En hier heb je een Bijbel. Ik ga maar eens beginnen om die Bijbel te lezen. En het bidden, dan moet je handen samen doen. Je ogen dicht. Nou, doe dat ook alvast. En nou, misschien dat er dan zondag, dat je het een beetje gaat begrijpen. Als wij aan een zondaar vertellen wat hij moet doen,
Dan zijn we wettisch bezig.
Hoe bedoel je dat?
Ik bedoel dit. Als wij aan een zondaar vertellen wat hij moet doen, voordat we hem zeggen wat God gedaan heeft, ben je toch weer wettisch bezig. Het evangelie is een blijde boodschap. Ik mag aan een ander vertellen wat God gedaan heeft. Niet wat hij moet doen. En als ik aan een ander zeg van, nou, ik zou je hartelijk aanbevelen om jezelf maar eens nauw en zeer nauw te doorzoeken. Om je eigen hart maar eens te onderzoeken. Voordat we hem vertellen dat hij het kruis van de Heer Jezus mag onderzoeken. Dan zijn we wettisch bezig. Dan nemen we de blijdschap van die boodschap weg. Dan werpen we mensen terug op zichzelf. Dat is een andere evangelie. De blijde boodschap is, ik hoef niks meer te doen. Niks. Heerlijk. God heeft alles gedaan voor mij. Weet je, iemand heeft wel eens gezegd, dat evangelie is net als de rivier de Rijn. Ze hebben er van alles in gedumpt. Ze hebben er van alles in gegooid. Zodat het vuil wordt. Maar je moet terug naar de bron. Je moet terug naar de oorsprong om te zien hoe goed en hoe helder dat water is. Dat gebeurde nou met de reformatie. En dat hebben wij zo hard nodig in deze 21ste eeuw. Weer terug naar, niet naar de reformatie, maar naar de Romeinenbrief. Naar de bron. Om te zien hoe heerlijk dat evangeliewoord is. Die kostbare evangelie, dat redt. Dat redt. En dat gratis is. Kruis, geen munt, geen aflaat. Kruis. Geen centjes, geen vroomheidscentjes. Dat mij redt, dat mij in de rechte relatie tot God brengt. Evangelie. Dat in de Bijbel staat dat op de kansel weer open mag gaan. Dat onder het kerkvolk gelezen zal worden in een eigen taal. Dat was de reformatie. Ik ga nog wat zeggen, gemeente. Ik heb ook nog iets ontdekt. Dat vind ik zo mooi om door te geven. Ik had het net over die volle rijkdom van het evangelie. Wat christenen zo nodig hebben. Hè, omdat we het evangelie zo slecht kennen. Nou, het eerste heb ik u uitgelegd, dat gaat over Gods recht. En nu ga ik nog wat uitleggen. Als het gaat over het evangelie, wat is nou het evangelie? Nou, dan hoor ik u zeggen, hoor ik jou zeggen, nou, het evangelie, ja, dat is in ieder geval een blijde boodschap, dat hebben u net uitgelegd, klopt. En wat is dan die blijde van die boodschap? Nou, dat je als zondaar, dat je gewoon als mens, ja, dat je niet verloren hoeft te gaan, maar dat je vergeving van zonde krijgt. En dat je gered wordt van de hel en straks naar de hemel mag gaan. Dat is voor mij de blijde boodschap. Is dat niet iets blijs? Ja, dat is blij. Het evangelie voor zondaars. En weet je wat ik nou vanmorgen ga zeggen, mensen? Dat is maar, ja. Dat is maar zo half-half. Dat is maar het beginnetje. Weet je wat het evangelie echt is? Christenen. Dat is niet het evangelie in zijn volheid, in zijn heerlijke rijkdom. Het evangelie is niet in de eerste plaats mensgericht, maar het evangelie is in de eerste plaats op God gericht. Hebt u Romeinen 1 nog open? In uw Bijbeltje. Weet je wat er staat in vers 1? Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En vers 3, het evangelie van God, en de herziende statenvertaling zegt dan, ten aanzien van zijn zoon. Vers 3, van ten aanzien van zijn zoon. En in vers 9 staat van, God is mijn getuige, dat ik in het evangelie van zijn zoon. Het is dus niet het evangelie van zondaars, dat is niet het belangrijkste, wij. Hij is het belangrijk, het is het evangelie van God. En waarover gaat het dan? Nou, dat je als zondaar behouden kan worden. Nee, niet in de eerste plaats. Het is het evangelie van God ten aanzien van wie zijn zoon, de Heer Jezus, is. Niet wij, onze nood als schuldige mensen, staat op de voorgrond. Dan doe je God tekort. Het gaat in het evangelie in de eerste plaats niet om mij, maar om hem, om God. Het gaat van God en hij spreekt in die blijde boodschap over zijn zoon. Niet over ons. Ja, dat komt er wel bij, maar dat is niet nummer 1. Het thema van het evangelie is niet dat ik als zondaar gered word. Maar het thema van het evangelie is dat God zijn zoon aan ons voorstelt. Hij zegt, deze is mijn geliefde zoon. Die de redder is. Die je rechtvaardigmaker is. Die je tot geliefde kinderen van God wil aannemen. En die je in de heerlijkheid wil brengen. En die mij verheerlijkt. Voelt u het accentverschil? Het gaat niet over onze nood en onze behoefte als zondige mensen. We zijn zo ik-gericht. Wat nut mij? Wat heb ik eraan? Het evangelie gaat niet over de behoefte in de eerste plaats. Over de nood en de behoefte van mij. Maar het evangelie, die blijde boodschap, gaat over de nood en de behoefte. Nee, niet de nood, dat zeg ik verkeerd. Maar het gaat over de behoefte en de verlangens van het hart van God. Die heerlijke God, die rechtvaardige God. Dat is het volle evangelie. Het gaat niet alleen over de oplossing van mijn zondevraagstuk. Hoe ik een genadig God krijg, hoe ik rechtvaardig verschijn voor God. Dat ook wel. Dat is het begin. Maar het gaat om de heerlijkheid van God. God die wil dat wij aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. God die wil je niet alleen maar redden, verlossen van je vergeven, je zonde vergeven en je straks in de hemel brengen. Maar God wil zonen voor zichzelf hebben, nu al op aarde. God wil je niet alleen als zondaar maken tot zijn kind, maar zeggen ik ga nou aan jou werken, zodat je aan het beeld van mijn zoon gelijkvormig gaat worden, nu al op aarde. Dat is de evangelie. Niet alleen dat je gered wordt van de hel en straks naar de hemel mag, maar dat je met die God en die zoon van God een relatie mag krijgen. Dat je die God gaat lief krijgen. En dat je het beeld van die zoon van God gaat vertonen. Dat is evangelie. Dat ziet God graag. Ziet u? De blijde boodschap begint niet met de zondaar, maar begint met God. Gaat niet over zondaars in de eerste plaats, maar over de zoon van God. Het evangelie heeft de Heer Jezus tot thema. Nou, laatste gedachte. Paulus zegt, ik schaam mij voor dat evangelie niet. Het is de kracht van God tot zaligheid. Kracht van God tot behoud. Dynamiet. Power van God. Genoeg kracht om je in de hemel te brengen. Maar de laatste gedachte was het geloof. Dat laat ik over de rest liggen. De derde gedachte wil ik nog even iets over zeggen. Dat is het geloof van een zondaar. Het gaat over de gerechtigheid van God. Het gaat over het evangelie van Christus, van zijn zoon. En nu het geloof van de zondaar. Kinderen, ik heb jullie even nodig. Als je nou kijkt naar vers 16 en 17, hè, hoeveel keer komt dat het woordje geloof daarin voor, in die twee versen? Ik ga ze even tellen. Evangelie, de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, dat is één. De rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof, dat is twee. Tot geloof, dat is drie. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof, dat is vier, leven. Tot viermaal toe staat dat woordje geloof. Sola fide, geloof alleen. En het adres is een ieder die gelooft. Jood en Griek, ieder. Dan is er geen deur hier aan de randweg, bij wijze van spreken, waar ik niet kan aanbellen. Dan kan ik bij iedereen aanbellen. Voor een ieder die gelooft. Ja. God schenkt het van zijn kant. En het geloof zegt dankjewel van onze kant. Dan grijpen die twee in elkaar in. Voor een ieder die gelooft. Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring. Hij zegt, het klaargemaakte medicijn zal de patiënt niet genezen als hij het niet aanneemt. Dat is geloof. In dank aanvaarden. De Heer geeft het medicijn aan jou als patiënt. En dan mag ik mijn handen ophouden. Ik mag het aanvaarden, aannemen. Dat is geloof. Niet werken met die handen, niet doen, maar ontvangen. Niet zomaar zo. Dat is geloof. Geloof dat niet doet, maar dat ontvangt. Dat is de schakel tussen een zondig mens als ik ben en een heilige, rechtvaardige God. Geloof dat zich overgeeft aan de Heere God en zijn heil. Geloof. Je zou kunnen zeggen dat woordje geloof, hè, dat is als het ware als een knopje uit licht. Als een kraan die opengaat, waardoor de stromen van zegen komen. Als een schakel. Als een kanaal. Als een knop. Gods geweldige krachtcentrale. Een power van God. De kracht van God is de evangelie. Een geweldige krachtcentrale. Ja. En dan is het bestemd, hè, die energie die daardoor ontwikkeld wordt, in die krachtcentrale van God, in dat evangelie, dat is bestemd voor mij. En geloof is als het ware in het knopje, lichtknopje, waardoor het licht gaat schijnen. De kraan die open gaat, waardoor het gaat stromen van zegen. Stromen van zegen naar binnen komen. Geen goede werken. Dat was het tobben van Luther. Ik moest zoveel doen, ik moest zoveel doen, ik moest zoveel ervaren. Je moet bidden tot de heilige, je moet jezelf boetedoening opleggen. Er was een zenuwinzinking nabij. Ze knieën de Pilatustrap op naar Rome. Hoe dichter bij Rome, hoe verder van God. Het viel allemaal zo tegen. Hij had zijn lichaam gekastijd, gejaagd wel jarenlang goed en vroom te leven. Nee, niet doen. Niet doen. Maar geloven, dat is ophouden, stoppen met doen. En een ander laten doen. Er is een kinderlied, ik heb het nog eens opgezocht. Dat vind ik altijd mooi in dit verband. Weet je wat geloof is? Ik kan er niks voor doen hoor, hoef ook niet. Er is een kinderlied dat gaat zo, je kunt het niet kopen met je geld. En je kunt het niet ruilen met je goed. Je kunt het niet winnen met een lot. En je kunt het ook niet verdienen met wat je allemaal doet. Het eeuwige leven wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Geloven, dat is niet klimmen. Geloven, dat is klemmen. Je vastklemmen. Aan het kruis van de Heere Jezus. Mijn lieve broeder, zei de abt. Maarten, wend je tot Christus de gekruisigde. Leer hem lof zingen. Aan jezelf twijfelend, tot hem zeggen. U Heere Jezus, u bent mijn gerechtigheid. Geloof. Dat is niet iets Gods aanbieden. Maar geloof, dat is twee lege, vuile handen ophouden bij een gevende God. Dat is geloof. En dan staat er uit geloof tot geloof. Uit geloof tot geloof. Weet je wat dat betekent? Ook dat is het volle evangelie. Goed opletten. Ook dat is het volle evangelie. Er staat uit geloof tot geloof. Hoe staat het er? Uit geloof tot geloof, ja. En de rechtvaardige zal uit geloof leven. Er staat niet uit geloof tot goede werken. Als je nou tot geloof gekomen bent, je bent gerechtvaardigd, je zonden zijn vergeven, je bent een kind van God, dan gaan we aan het werk. Nee, nee. Ook dat denken wij vaak. Ja, dan moet je wat gaan doen voor God. Staat er niet. Dat staat er niet. Want dat doen ruggen. Niet alleen in de rechtvaardigheid, maar ook in de heiligmaking. Mensen, het is hartstikke actueel. Dat is erg actueel. Ook in de heiligmaking moeten we wat gaan doen. Nee. Uit geloof tot geloof. Wij beperken dat woordje geloof tot... ja... dat je gerechtvaardigd wordt als op het moment dat je tot geloof komt. Maar dat staat er niet. Paulus zegt veel meer. Hij zegt niet de goddeloze zal gerechtvaardigd worden uit het geloof. Maar de rechtvaardige zal ook nadat hij gerechtvaardigd is uit het geloof blijven leven. Uit die geloofsrelatie met zijn redder. Met God als vader. Dat zal voortdurend zo zijn. Uit geloof. En dan niet aan het werk, jongens, maar tot geloof. Dat blijft zo. Hoe kan een rechtvaardige, een kind van God, overeind blijven in deze boze wereld, in deze boze, donkere tijd? Door te leven en te blijven leven in eenvoudig geloofsvertrouwen op de Heer Jezus Christus. Die voortdurende geloofsovergave en die geloofsrelatie, je aan hem toe blijven vertrouwen. Als je eenmaal gerechtvaardigd bent voor God, dan zal je ook verder alleen uit het geloof leren leven. Oh, wat is dat bevrijdend. Wat is dat ontspannend. Heerlijk evangeliewoord. Daar kan ik me in verheugen. Ik moet gelukkig niks meer. Ik moet niks meer. Als het hart in stil vertrouwen zich aan u overgeeft, op u alleen durft bouwen en geen ander houvast heeft, dan daalt een diepe rust en vrede in het hart, zo het u kiest en kust in vreugde en in smart.
Amen. We gaan zingen Psalm 60. Psalm 60, vers 2. Heerlijke en rechtvaardige God. Aan het einde van deze morgendienst willen we u hartelijk danken, Heren, voor het heerlijk evangeliewoord. Jezus neemt de zondaars aan. Heren, u wijst niemand af die belijdend zijn zonde zijn hand legt op het offer van de Heer Jezus. Die wordt door u aanvaard, gered. Daar gaat u een relatie mee aan van liefde. Die mogen uw geliefde kinderen en erfgenamen zijn, nu al. Heren, hoe dichter we bij u komen, hoe meer gebrek ik zie. Dat was de vraag van Luther en ook van menig hart, dat geen geloofszekerheid kent, ook vanmorgen in ons midden. Hoe dichter ik kom bij God, hoe meer gebrek ik zie. Hoe dichter ik kom bij de grens van leven en dood, hoe meer ik ga twijfelen. Heren, als ik zie op mezelf, dan beef ik. Maar als ik dan weer mag zien op u, Heer Jezus, dan leef ik. Dan leef ik weer op. Dan zie ik, o God, dat u uw hart hebt opengezet. Dat u niks meer te eisen hebt, maar dat u alles gegeven hebt. En dat u nou tot ons komt, Heer, met die enorme kracht. En dat legt aan ons hart. En Heere, mag het knopje vandaag zijn aangegaan. De kraan open, waardoor uw heil ons hart binnenstroomt. Ik hoef niks meer te doen, maar mijn God, ik zal u eeuwig geloven. Want ik ben gaan zien dat u het alles hebt gedaan. Dat mogen we vertellen aan het nageslacht. Het heil van uw gerechtigheid en uw grote daden. Geprezen zij uw naam, uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 118 van de poort. Vers 10. Dit is de poort des Heren. Psalm 118, vers 10.
Thank you.
Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.